Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemiddag. U bent beter uit de tijd dan ik. Heel fijn om hier vanmorgen te zijn, samen met mijn vrouw Joanne en onze kinderen. Wij zijn op de terugreis. We hebben een aantal dagen vakantie gehouden in midden Frankrijk. En nu nog een aantal dagen kampeervakantie in Limburg. We hebben uitgezien naar dit moment om u te ontmoeten. Miel en Rietje kenden we al langer van hun aanwezigheid en hun werk op de Bijbelschool, van conferenties. Maar het is voor ons echt een feest om hier vandaag te zijn in Limburg. We komen daar niet heel vaak, wij wonen in het midden van het land, in Amerongen sinds kort. Daar mogen wij werkzaam zijn op een Bijbelschool, Gospel Mission, fulltime Bijbelschool. En verschillende dingen doen voor de Heer Jezus. Maar we komen dus niet zo vaak in Limburg. En gisteren hadden we al een spontane ontmoeting met wat christenen in Limburg. In Landgraaf en vandaag hier dus. Ik kan in een paar woorden niet zo snel uitdrukken dat we dat heel erg fijn en heel erg mooi vinden. En ook daarom willen we vanmorgen ons verheugen in wat God geeft. Toen ik met Miel sprak over deze dienst, toen vertelde hij mij iets over jullie jaarthema. Verlangen naar opwekking. En dat verheugde mijn hart, want dat is een thema wat ons ook veel bezighoudt. Juist ook op de Bijbelschool. We hebben een verlangen dat jonge mensen, oudere mensen opgewekt worden om de Heer met hun hele hart te dienen. En wat ik zo mooi vond is dat vanmorgen in de liederen, maar ook zojuist in de gebeden al terugkwam. Mijn thema van de boodschap van vanmorgen zal daarop aansluiten. O Lord, do it again. O Heer, doe het opnieuw. En om dat wat toe te lichten voordat we naar het schriftgedeelte gaan, wil ik beginnen om iets te vertellen. Op 27 augustus 1912 werd deze meneer begraven, William Booth. Ik zie een aantal mensen knikken, ze kennen die naam, de oprichter van het leger des heils. Overmorgen is het, als ik goed geteld heb, 107 jaar geleden dat hij begraven werd in Londen. En tijdens de herdenkingsdienst werd zijn leven gememoriseerd. Hij was iemand geweest die de christenen had opgeroepen om hun hele leven te stellen in dienst van de zwakken, de zieken en de hopelozen en hun het evangelie en andere zaken te brengen, onder andere hulp en humanitaire dienst. Hij had heel veel levens in beweging gebracht, opgewekt om het goede nieuws te brengen. En in 1912 overleed hij en werd hij begraven. En tijdens de dienst, toen zijn leven werd herinnerd, waren er duizenden mensen bijeengekomen. En toen de dienst voorbij was en de mensen zich richting de begraafplaats bewogen, bleef er één man voor in de zaal zitten. En iedereen weg was en de koster de deur dicht wilde doen, zag hij daarvoor in die grote hal die man zitten. En hij dacht, nou, iedereen is eruit behalve één persoon. En hij ging naar voren en de koster sloop naar voren. En daar zag hij deze man op het altaar, op het podium zouden wij zeggen, op zijn knieën liggen. En hij was aan het bidden. En wat bad hij? Eén zinnetje. O Lord, do it again. O Lord, do it again. Wij begraven vandaag een mens. Een mens. Gewoon maar een mens. In wie Jezus, in wie God ontzettend veel heeft kunnen doen. In wie, door wie God opwekking heeft bewerkt. Maar terwijl we deze man begraven, is er een gebed in mijn hart. O Lord, do it again. Wij verlangen naar nieuwe blijken van uw gunst. Wij verlangen naar zo'n nieuwe verkwikking. Tijden van opwekking. Tijden waarin de Heer Jezus voor ons groter wordt. Opwekking. Verlangen naar opwekking. Ik heb een oud-testamentische opwekking uitgekozen om vanmorgen met u te overdenken. En dat is een verhaal uit 2 Kronieken 29. Ik noem het een opwekkingsverslag. En ik wil u uitnodigen om met mij daar samen te gaan lezen wat God deed onder de regeringstijd van koning Hiskia. En we gaan met elkaar nadenken over kenmerken van Gods werk in opwekkingstijden. En ik hoop dat jij en u en ik dat samen doen met een verlangen. O Lord, do it again. Zullen we het samen lezen? 2 Kronieken 29 vanaf vers 1 tot en met 12. En daarna gaan we verder vanaf vers 13. Zoals ik het hier op de PowerPoint heb aangegeven. Hizkia werd koning, 25 jaar oud. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abia, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David had gedaan. Hij was het die in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis van de Heere opende en ze herstelde. Hij liet de priesters en de levieten komen en verzamelde hen op het Oostplein. En hij zei tegen hen, luister naar mij, levieten. Heilig nu uzelf en heilig het huis van de Heere, de God van uw vaderen. En breng de onreinheid buiten het heiligdom. Want onze vaderen zijn ontrouw geweest. En hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere onze God. En ze hebben hem verlaten. Ze hebben hun ogen van de tabernakel van de Heere afgewend. En hebben hem de rug toegekeerd. Ook hebben zij de deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd en het reukwerk niet in rook laten opgaan. En het brandoffer hebben ze in het heiligdom aan de God van Israël niet gebracht. Daarom rustte de grote toorn van de Heere op Juda en Jeruzalem. Hij heeft hen overgegeven tot een schrikbeeld, tot verwoesting en tot een aanfluiting, zoals u met uw eigen ogen ziet. Zie, daarom zijn onze vaderen door het zwaard gevallen. En daarom onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap geweest. Nu is het in mijn hart een verbond te sluiten met de Heere, de God van Israël. Zodat zijn brandende toorn zich van ons afkeert. Mijn zonen, wees nu niet nalatig. Want de Heere heeft u uitgekozen om voor zijn aangezicht te staan. En hem te dienen. Om voor hem dienaars te zijn. Mannen die reukoffers brengen. Toen stonden de levieten op. We gaan verder in vers 16. De priesters gingen het huis van de Heere binnen om dat te reinigen. En ze brachten al de onreinheid die ze in de tempel van de Heere vonden naar buiten. In de voorhof van het huis van de Heere. De levieten namen het aan om het naar buiten te brengen in de beek Kidron. En ze begonnen met het heiligen op de eerste dag van de eerste maand. En op de achtste dag van de maand kwamen ze in de voorhof van de Heere. Ze heiligden het huis van de Heere in 8 dagen en op de 16e dag van de eerste maand waren ze klaar. Daarna kwamen ze bij koning Hizkia binnen en zeiden, wij hebben heel het huis van de Heere gereinigd. Het brandofferaltaar met al de bijbehorende voorwerpen en de tafel van het uitgestalde brood met al de bijbehorende voorwerpen. En alle voorwerpen die koning Achas tijdens zijn koningschap door zijn ontrouw ontwijd had. Wij hebben het gereed gemaakt en geheiligd. En zie, ze zijn voor het altaar van de Heere. Toen stond koning Hizkia vroeg op en hij verzamelde de leiders van de stad en hij ging naar het huis van de Heere. Ze brachten 7 jonge stieren, 7 rammen, 7 lammeren en 7 geitenbokken als zondoffer voor het koninkrijk, voor het heiligdom en voor Juda. En hij zei tegen de nakomelingen van Aaron, de priesters, dat ze die op het altaar van de Heere moesten offeren. Zo slachten ze de runderen en de priesters vingen het bloed op en sprenkelden het op het altaar. Ze slachten ook de rammen en sprenkelden het bloed op het altaar. Ook slachten ze de lammeren en sprenkelden het bloed op het altaar. Daarna lieten ze de bokken voor het zondoffer naar voren komen voor de ogen van de koning en de gemeente en ze legden hun handen daarop. En de priesters slachten ze en offerden het bloed ervan als zondoffer op het altaar om verzoening te doen voor heel Israël. Want de koning had het brandoffer en het zondoffer voor heel Israël bevolen. Ook stelde hij de levieten in het huis van de Heere op met cymbalen, met luiten en met harpen volgens het gebod van David en van Gad, de ziener van de koning en van Nathan de profeet. Want dit was gegeven door de hand van de Heere, door de dienst van zijn profeten. De levieten stonden opgesteld met de instrumenten van David en de priesters met de trompetten. En Hizkia beval dat men het brandoffer op het altaar moest offeren. Juist op de tijd dat het brandoffer begon, begon ook het lied voor de Heere met de trompetten, om de begeleiding van de instrumenten van David, de koning van Israël. Heel de gemeente boog zich neer toen men het lied zong en op de trompetten blies. Dit alles vond plaats tot het brandoffer beëindigd werd. En toen men klaar was met offeren, knielden de koning en allen die zich bij hem bevonden en bogen zich neer. Daarna zeiden de koning Hizkia en de leiders tegen de levieten dat ze de Heere moesten prijzen met de woorden van David en van Asaf, de ziener. En ze prezen hem met blijdschap en knielden en bogen zich neer. Hizkia nam daarop het woord en zei: nu bent u aan de Heere gewijd. Kom naar voren en breng slachtoffers en lofoffers naar het huis van de Heere. Toen bracht de gemeente slachtoffers en lofoffers. En ieder die gewillig van hart was, bracht brandoffers. Ik lees het laatste gedeelte van vers 35 en 36. Zo werd de dienst van het huis van de Heere hersteld. Vers 36. Hizkia dan en heel het volk verblijden zich over wat God voor het volk tot stand gebracht had. Want dit was onverwachts gebeurd. Tot zover. Het is een lang gedeelte, maar ik vind het de moeite waard. Ik vind het de moeite waard. Om te zien wat God doet in opwekkingstijden. Wat ik vanmorgen wil doen is 5 kenmerken uit deze geschiedenis halen. 5 kenmerken van Gods werk in opwekkingstijden. En die toepassen op ons, op ons persoonlijk leven en op de gemeente. Eerst een introductie. Hizkia. Wie was hij? Ik vind het mooi dat de Bijbel ons duidelijk maakt dat God werkt door mensen van vlees en bloed. Feilbare mensen door wie God iets groots kan doen. Daarom even een korte introductie. Wie was Hizkia? Nou, het eerste wat wij van hem leren is dat hij een goddeloze vader had. Achas. Als je de hoofdstukken ervoor zou lezen, misschien is dat wel eens goed om te doen in de komende dagen, dan verbaas je je dat uit zo'n nageslacht, uit zo'n geslacht moet ik zeggen, dit nageslacht kan komen. Achas was een van de meest goddeloze koningen die Juda heeft gekend. Hij sloot de tempel van de Heere, hij sneed de sierlijsten van goud eraf en hij liet uit Damascus een afgodsbeeld aanrukken met de bedoeling om daarvoor te aanbidden en te knielen. Hij liet al zijn zonen door het vuur gaan omdat hij zelf aan de macht wilde blijven. Dit was een vreselijke dictator die niets met de dienst van God, van Israël aan God te maken wilde hebben. Hizkia was een zoon van Achas. Wat opvallend is, is dat er iets bijgezegd wordt. In hoofdstuk 29, daarom heb ik het gelezen, staat niet alleen dat hij een zoon van Achas was. Wat er vooral staat, was dat hij een zoon was van Abia, zijn moeder. En veel commentatoren bij dit gedeelte gaan ervan uit dat Abia een vrouw was die de Heer diende. En hier wil ik gelijk een toepassing maken. Ik vind dit ontzettend bemoedigend. Mogelijk zijn er onder ons ook mensen, onder u, die in de opvoeding van de kinderen er geestelijk gezien alleen voor staan. Misschien zegt u, mijn vorige slacht wilde niets met God, met Jezus te maken hebben. Misschien herkent u het dat het in uw huwelijk of in uw gezin spanning geeft als u je kinderen wil voorgaan in de vrezen des Heren. Hizkia is er het bewijs van dat God kan werken in een goddeloos gezin. In een gezin waar de dienst aan God niet op nummer 1 staat. Waarschijnlijk is zijn moeder iemand geweest die in de stilte voor haar zonen gebeden heeft. Al haar zonen gingen door het vuur. Maar God hield, misschien wel door de hand van die moeder, Hizkia apart. En God stelt hem aan. Dit is bemoedigend, broeders en zusters. Gods werk in opwekkingstijden is soms juist in een onmogelijk gezin of in een onmogelijke situatie iets te doen waardoor ieder beseft de eer is alleen voor God. Wat ik ook mooi vind is dat er staat Hizkia was 25 jaar oud. De Bijbel spreekt aanstekelijk over de wijsheid van de ouden. Van de mensen in de herfst van hun leven. Daar spreekt de Bijbel aanstekelijk over. Lees het Spreukenboek. Maar de Bijbel spreekt ook gepassioneerd 20 jaar ijver en het verlangen van jonge mensen. Hiskia was 25 jaar oud. Was een jonge vent. Ik ben al bijna 10 jaar ouder dan hij. Ik vind mezelf ook jong, even voor de helderheid. 25 jaar toen hij koning werd. En hij krijgt van God een rapportcijfer. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. Geweldig, hè? Een nieuwe generatie. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. 2 Koningen 18 zegt, hij vertrouwde de Heere, de God van Israël. En een vers verder, hij hield zich vast aan de Heere en hij week er niet van af hem na te volgen. Wat echt zo is, dat geldt voor iedere generatie, maar zeker voor de jongere generatie. Jonge mensen die tegen de stroom in de Heer Jezus willen volgen, op hen rust het oog van God. Gods ogen doorzoeken de generaties. Om te zien of er mensen, jonge mensen zijn, die zeggen ook in deze eindtijd, wij willen de Heer Jezus trouw dienen. Wij willen ons vasthouden aan de Heere en er niet van afwijken hem na te volgen. En het volgende vers zegt, en de Heere was met hem. Dat is de gunst. We hebben dat net gehoord van jullie trouwtekst. Ik ben met u alle dagen. Dit is het geheim van een gelukkig leven. 1 zinnetje, de Heere was met hem. Van Jozef staat in de gevangenis, de Heere was met hem. Als je dat vanmorgen kan zeggen, ook al ben je misschien verdrietig, ook al zit het in je gezin, in je leven, op het werk niet mee, maar als je kan zeggen, de Heer is met mij, dan ben je zeer gelukkig te prijzen. Het was het geheim van Hiskia. God deed iets door hem. En tot zover de introductie, ik wil naar de kenmerken gaan van Gods werk door het leven van Hiskia. En het eerste wat je ziet, we hebben dat gelezen, het eerste kenmerk van opwekking is verootmoediging. Ik weet niet wat u denkt als u dit woord hoort, welke associaties dat bij u oproept, maar het is een onmisbaar bestanddeel van opwekking, is dat wij ons, dat mensen zich voor God verootmoedigen. Daar heeft God behagen in. In de gebeden werd Psalm 51 geciteerd. God heeft een behagen niet in offers op zich, maar in een gebroken en een verslagen hart. Hiskia riep het volk op tot verootmoediging. Ik denk dat we dat heel goed kunnen volgen. Wanneer doet hij dat? Eerst even deze vraag. Wanneer doet hij dat? Ik vind het opvallend. Ik blijf vanmorgen dicht bij de tekst. En ik vertrouw de Heilige Geest dat hij het toepast in onze harten. Er staat van hem in vers 3. Hiskia was het die in het eerste jaar van zijn regering in de eerste maand. Dus hij werd koning, jaar 1. Hij begon in maand 1. En vers 17 staat, zij begonnen met het heiligen op de eerste dag van de eerste maand. Het is opvallend. Deze man die had zijn... Ja, zijn inauguratie, noemen we dat, net achter de rug. En hij begon op de eerste dag van de eerste maand van het eerste jaar met het heiligen van het huis van de Heere. Deze man was door God voorbereid en hij geniet niet een week van zijn koningschap om eens lekker op de troon te zitten, om eens te genieten van zijn positie. Hij weet wat zijn roeping is. Ik moet het huis van de Heere heiligen. En op de eerste dag van de eerste maand van het eerste jaar begint hij daarmee. Om het volk op te roepen tot verootmoediging. Waar doet hij dat? Nou, hij staat, hij opent de deuren van het huis van de Heere, vers 3. En in vers 5 hebben we gelezen dat hij zegt tegen de priesters en de levieten, heilig nu uzelf en heilig het huis van de Heere. Toen was dat de tempel, vandaag de dag, broeders en zusters, de gemeente. De plaats waar God woont. De plaats waar het lam centraal staat. Toen door de offerdienst van de dieren. Vandaag de dag door onze aanbidding van het lam, Jezus Christus. Hier ligt een les. Opwekking begint bij het huis van God. We kunnen bidden voor opwekking in de wereld. Bidden voor opwekking in onze omgeving. Bidden voor opwekking in onze familie. We kunnen bidden voor opwekking in ons gezin. Maar opwekking begint in de binnenste cirkel. Misschien kent u dat lied. Schenk een herleving en begin bij mij. Een oud opwekkingslied. Begin bij de gemeente. Zij die God kennen. Zodat in de gemeente het frisse water van de Heilige Geest gevonden wordt. Het toegewijde, pure leven met God. Daar begint het. En Gods verlangen is om door de gemeente die opwekkingszegen naar de wereld te laten vloeien. Waar begint verootmoediging? Misschien bidt u hartstochtelijk voor de bekering van uw buurman, uw buurvrouw, uw collega. Dat moeten we zeker doen. De namen die God op ons hart legt. Maar deze geschiedenis bepaalt ons erbij dat opwekking bij ons begint. Bij het huis van de Heer. Hizkia zei op dag 1, waar gaan we beginnen? Bij de tempel. We gaan beginnen bij de plaats van aanbidding. Daar moet het in orde komen. En vanuit die binnenste cirkel zal de zegen zich verspreiden naar de volgende cirkel. Gelooft u dat? Dat God zo werkt? Dan bidden we voor anderen. Maar we bidden dat de zegen ook bij onszelf begint. Corrie ten Boom bad voor opwekking. En ze pakte een stoepkrijt in haar kamer. En ze tekende een cirkel. En ze ging erin staan en ze bad. En Heer, begin in deze cirkel. Waar begint het? Bij mij. Bij u. Bij jou. Bij ons in de gemeente. Ik had net over wanneer, ik had het over waar. Ik wil ook even het wat van de verootmoediging aan de orde stellen. Want Hizkia geeft een eerlijke diagnose. Als hij die priesters en die levieten bijeenroept om de tempel te gaan heiligen, dan geeft hij een reden aan. Waarom? En die reden is niet misselijk. Hij zegt, leest u met mij mee, vers 6a, onze vaderen zijn ontrouw geweest. En ze hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere onze God en ze hebben hem verlaten. Ze hebben hun ogen van de tabernakel van de Heer afgewend en ze hebben hem de rug toegekeerd. Zij hebben de deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd. En het reukwerk niet in rook laten opgaan. En het brandoffer hebben ze in het heiligdom aan de God van Israël niet gebracht. En in de twee versen die volgen zegt hij, daarom rust de toorn van God op ons. Vers 9, daarom zijn onze vaderen door het zwaard gevallen. Daarom zijn onze zonen en dochters in gevangenschap geweest. Het is een pittige boodschap. Verootmoediging heeft een reden. Hij zegt, wij hebben God verlaten. Ik heb die verse bewust hier uitgetypt op de dia. We zijn ontrouw geweest, het voorgeslacht. Wij hebben hem verlaten. Weet u wat hier niet staat? Hij heeft ons verlaten. Maar wij hebben hem verlaten. Vers 6b... Zij hebben de ogen van de tabernakel afgekeerd. God heeft zijn ogen niet van de tabernakel afgekeerd. Het is andersom. Vers 7a. Zij hebben de deuren van de voorhal gesloten. De lampen gedoofd. De lamp is in de Bijbel altijd het beeld van het woord van God. Uw woord is een lamp. Zij hebben de lampen gedoofd. Het woord is dichtgegaan. En ze hebben het reukwerk niet in rook laten opgaan. Het reukwerk, Psalm 141, is de beeld van onze gebeden, onze aanbidding. We zijn gestopt met bidden, zegt Hizkia. En het brandoffer, dat was in het Oude Testament het beeld van volkomen overgave. Dat we ons hele leven aan hem toewijden. Het brandoffer hebben we in het heiligdom aan de God van Israël niet gebracht. Hizkia heeft een eerlijke diagnose. Het woord, gebed en overgave, toewijding, daar heeft het aan ontbroken. En de gevolgen zien we nu. En daarom rust de toorn van God op ons. Ik lees in deze verse niet dat hij zegt, God heeft ons verlaten. Ik lees dat hij zegt, wij hebben hem verlaten. Verootmoediging, lieve broeders en zusters, heeft ermee te maken dat we ons hele hart en ons hele leven voor God willen overzien. En eerlijk worden voor hem. Zeg, Heer, heeft de lamp van het woord nog de plaats in mijn leven die u wilt dat het heeft? Zijn mijn gebeden voor u een aangenaam reukoffer? En ken ik dat brandoffer dat ik mijn hele leven aan u toewijd? Mag ik u vragen, bent u bereid, ook aan het begin van een nieuw seizoen, om zo uw leven voor God open te leggen? Bent u bereid om voor God op die plaats te komen dat hij eerlijk met ons kan spreken? Hizkia was niet alleen koning, hij was ook een profeet. En hij legde bloot wat er aan mankeerde. Je kunt deze dingen toepassen op ons, ook op de nieuwtestamentische gemeente. Dit zijn vaak sluipende processen. Als ik eerlijk ben in mijn eigen leven, zie ik dat lauwheid en de verwatering van mijn geestelijk leven de liefde voor de Heer Jezus vaak sluipenderwijs geleidelijk minder worden. En het heeft ermee te maken, hoe is mijn omgang met het woord van God? Ken ik de rust om alleen met God te zijn? Om echt mijn hart voor hem uit te storten en het reukoffer te brengen. En niet alleen een lied van overgave te zingen, maar aan het begin van de dag mij werkelijk geheel en al aan hem uit te leveren. Geestelijk verval begint in de binnenste cirkel. Ik weet van een prediker die jarenlang een grote gemeente diende. God gaf daar veel zegen. Maar uiteindelijk werd hij een backslider, iemand die onderuit ging. Die geestelijk verviel met grote schade voor de gemeente. En ooit was er een journalist die vroeg zijn zoon, de zoon van deze voorganger, waar heb je het bij je vader mis zien gaan? Hij zei, lang voor het moment dat hij publiekelijk viel. Toen ik hem minder op zijn knieën vond in zijn studeerkamer. Toen ik proefde dat zijn liefde voor Jezus, zijn pure liefde voor Jezus, niet allereerst voor de kerk en het werk, maar zijn liefde voor Jezus begon te minderen. Verval begint in de binnenste cirkel. Maar nu het evangelie. Opwekking begint in diezelfde cirkel. Want Hizkia zegt niet, Dit is mijn diagnose. Hier laten we het bij. Hij zegt, kijkt u mee, vers 10. Vers 9 is een donker vers, de diagnose. En hij zegt in vers 10, prachtig, nu is het in mijn hart een verbond te sluiten met de Heere, de God van Israël. Terwijl hij het verval tekent, heeft hij zicht, heeft hij perspectief op wat God in deze tijd wil doen. Hij zegt, ik wil als nieuwe koning een verbond sluiten met de God van Israël. En in vers 11 gaat hij verder en dan spreekt hij de priesters aan en hij zegt, mijn zonen, wees nu niet nalatig. Want de Heer heeft jullie uitgekozen om in zijn dienst te staan. Om dienaars te zijn die reukoffers brengen. Hij begint anderen bij dat voornemen te betrekken. Hoewel het volk Israël tot een verwoesting is geworden, hij zegt, God wil het volk niet verwoesten. Als je vanmorgen moet zeggen, mijn leven met God in die binnenste cirkel, dat heeft eronder geleden. Ik verkondig je vanmorgen in de naam van de Heer Jezus, God verlangt daar een nieuw begin te maken. Dat is opwekking. Dat is opwekking, dat God in die binnenste cirkel het vuur weer aansteekt. Het vuur wat misschien een klein waakvlammetje geworden is. Dat God daar de olie van de Heilige Geest op gooit en het weer opvlamt, het weer opvuurt. Het is in mijn hart een verbond te sluiten. En ik vind het zo mooi, het begint in dit hoofdstuk bij koning Hizkia, vers 3. En in vers 4 roept hij de priesters en de levieten samen. En in vers 20, we hebben dat gelezen, dan roept hij de leiders van de stad samen. En uiteindelijk bij die massale samenkomst, vers 28, staat dat heel de gemeente zich neerboog. Dat is vaak zo. Opwekking begint nogal eens bij één persoon. Maar het, net als met een vuur, het slaat over naar de volgende. Het is in mijn hart een verbond te sluiten met de Heere, de God van Israël. Wees nu niet nalatig. Ik vind dat een indringende zin. Ik zie dat voor me, ik zie die koning met zijn visie daar staan. Hij heeft die priesters en de levieten verzameld. En hij heeft uitgelegd wat hij denkt dat er misgegaan is, de diagnose. En hij zegt, weet je, in mijn hart is het om de God van Israël opnieuw te vragen zijn verbond met ons te vernieuwen. En hij kijkt de priesters en de levieten aan en zegt, mijn zonen, wees nu niet nalatig. Ken je roeping. Wees nu. Ik heb een streepje gezet onder nu. Soms zijn er van die momenten in je leven. Ik kan die in mijn eigen leven wel aanwijzen. Dat ik besefte, het is nu of nooit. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. Van die momenten dat je ervaart, God spreekt tot me. Wees nu niet nalatig. In een andere, ik dacht in 2 Koningen 18, staat, geef de Heere de hand en kom naar zijn heiligdom. Hij zegt, we staan hier schuldig, maar kom. Kom, wees niet nalatig. We gaan in die verwoeste tempel onze plek weer innemen. Laten we de lamp weer aansteken. Laten we met elkaar weer in het woord zijn. Laten we de reukoffers brengen. Laten we het brandoffer brengen. Het is in zijn hart. In vers 15 staat, en zij heiligden zich. Ze gaan eerst zichzelf heiligen. En dan gaan ze aan het werk. Weet je wat ik ook mooi vind hier? Het begint bij de leiders. Het begint bij Hizkia. De eindverantwoordelijke, de koning. En hij brengt het naar de verantwoordelijken in de tempel, de priesters en de levieten. Degenen die in de gemeente de verantwoordelijkheid dragen. En uiteindelijk komt het bij het volk, bij heel de gemeente. Wat gebeurt daar? Die priesters en de levieten gaan naar de tempel. Ik hoop dat u een beetje inbeeldingsvermogen hebt. Dat je dit met me meemaakt. Ook de jongeren kunnen dat heel goed begrijpen. Die priesters en de levieten die begeven zich naar de tempel. De geschriften zeggen dat waarschijnlijk de tempel 10 tot 15 jaar gesloten geweest is. De tempeldeur, daar hebben ze een balk voor gespijkerd. Er stond een afgod in. En Agas heeft gezegd, zo, de deur is dicht. Maar dan gaan die levieten en die priesters, die gaan op weg. En ik zie dat voor me. Ik zie ze die balk verwijderen. Ik zie ze die deur openmaken. Wat zouden ze daar aangetroffen hebben? Spinnenwebben. Ruïne. Is dit het huis van God? Afgodsbeelden. En ze gaan aan het werk. Ze stropen de mouwen op. En er staat, vers 16, ze brengen al de onreinheid die ze in de tempel van de Heere vonden naar buiten. Wat er niet in hoort, dat moet eruit. Dat is bekering. Wat er niet in hoort in je leven, dat moet eruit. Ze brengen het naar buiten in de beek Kidron. Weg ermee. En, vers 19, alle voorwerpen die dus wel in de tempel hoorden, die koning Agas tijdens zijn koningschap door zijn ontrouw ontwijd had, daar zeggen ze, die hebben wij gereed gemaakt en geheiligd en zie, ze zijn voor het altaar van de Heere. Dus wat er niet in hoort, vers 16, dat moet worden opgeruimd, moet worden verwijderd. Maar wat er wel in hoort, maar door ontrouw ontwijd is, dat wordt opnieuw gereinigd en geheiligd. Dat is leerzaam voor de gemeente. Wat in de gemeente niet thuis hoort, daar hoeven we niet over te bakkeleien, dat moet er gewoon uit. In tijden van opwekking, heeft iemand ooit gezegd, is zonde zonde. Daar wordt dan ook niet meer over gediscussieerd. Zonde is zonde. Daarmee wordt gebroken. Ruzie, twist, verdeeldheid, jaloezie, wereldgelijkvormigheid, afgoden. Ik begreep van Miel dat jullie daar veel over nagedacht hebben. Dus heel eenvoudig, de afgoden die gaan eruit. En als je in je eigen leven verlangt naar opwekking en je weet van afgoden dat ze ongetwijfeld aan het orde geweest zijn, er is maar één boodschap, is breek met de afgoden. Je denkt erdoor gezegend te worden, maar je wordt erdoor verwoest. En er is één medicijn, is eruit. En alles wat er in ons leven wel thuis hoort, maar wat door traditie of door verval vervallen is, alles wat in de gemeente verbasterd is of versluierd is geraakt of vervormd is geraakt, dat moet er niet uit, maar dat moet gereinigd worden. En het hoogtepunt daarvan, dat heeft Hiskia gedaan, was dat hij de koperen slang, u weet het wel hè, die in de woestijn door Mozes is gebouwd om het volk te redden. Was dat een goed iets of een goed iets? Ja, een goed iets. Maar Hiskia doorzag met zijn profetisch oog die koperen slang die verleidt de mensen tot afgoderij. Ze begonnen die slang te aanbidden in plaats van de God die de slang gegeven had. En hij zegt, we moeten hem vermorzelen. Daar moet moed voor nodig geweest zijn. Om iets historisch, iets wat door de generaties meegegaan is, om dat aan de kaak te stellen. Gereinigd. Het kan in ons leven een bepaalde geestelijke hobby zijn die uitvergroot is. Het kan onze aanbidding zijn, het kan onze liederen zijn. Het kan het avondmaal zijn. Iets wat verbasterd is geraakt. Wat een verkeerde plaats heeft ingenomen. Hiskia zegt, dat moeten we reinigen en heiligen. Vers 19. Het tweede element was dus bekering. Onmisbaar in opwekking. Na 16 dagen komen die priesters en de levieten. Ze melden zich bij de koning. Vers 19. Ze zeggen, het werk is gedaan. Het was een heidens karwei, letterlijk en figuurlijk. Maar het is klaar. De tempel is gereed. Ik hoop dat u het gewicht van dat moment meemaakt. En ze komen bij Hiskia, de koning, en ze zeggen, we hebben de opdracht uitgevoerd. En dat Hiskia een man was met een hart voor God, dat blijkt. Want er staat in vers 20, toen stond Hiskia vroeg op. vroeg in de morgen. Het zijn nogal eens momenten vroeg in de morgen waar God zich duidelijk openbaart. En hij verzamelde de leiders van de stad. En ze gingen samen naar die tempel die al jaren niet meer bezocht was. Moet je je voorstellen. Daar komen ze. Op het tempelplein. En ze bewegen zich richting die tempeldeur. Ze weten niet beter dan dat die op slot zit. Hiskia neemt de leiders mee. Hij zegt, dat ga ik niet alleen doen, jullie moeten met me mee. En er staat in vers 21. Wat doen ze daar nu als eerste? Ze brachten 7 jonge stieren, 7 lammeren, 7 geitenbokken als zondoffer. Weet u, het derde element van opwekking is verzoening. De offers, het offer, nieuwtestamentisch van Jezus Christus, komt weer in het hart van de gemeente te staan. Ze gaan als eerste offeren. En toen ik hierover nadacht, toen dacht ik, wat had ik dat graag meegemaakt? Daar op dat tempelplein, dat sinds jaren die eerste druppel bloed weer vloeit. En dat eerste dier op het altaar wordt gelegd. En die leiders daar met de koning rondom het altaar staan. En ze beseffen, een lam als zondoffer. Want ik had het net over bekering. Weet u dat bekering eigenlijk niets voorstelt? Als we onze zonde niet ook brengen onder het bloed van de Heer Jezus. Je kunt je vanmorgen voornemen om met een afgod te breken. Dat is een moedig besluit. Maar het is niet alles. De uitnodiging is om, nadat je die afgod verwijderd hebt, om naar het altaar te komen. En te zeggen, ik wil me laten reinigen door het bloed. Zodat ik in Gods ogen op geen enkele manier bekend sta als een afgodendienaar. Maar als een gereinigd en een schoon gewassen kind van God. 1 Korinthe 6 zegt, jullie waren afgodendienaars. Jullie waren ontuchtplegers. Jullie waren schandknapen. Er waren mannen die met mannen sliepen. Jullie waren onrein. Jullie waren, noem maar op. Maar u bent dat geweest. U bent schoongewassen. U bent gerechtvaardigd. U bent gereinigd door het bloed van het Lam. En door de geest van onze God. Ik zie die leiders daar staan. Rondom dat altaar. Er wordt een zondoffer gebracht. Weet u, een zondoffer, dat was om van -1000 naar 0 te gaan. Je was een slechterik en je wordt vrijgesproken. Je gaat naar 0, om het zo te zeggen. God ziet in jou geen kwaad. Dat is een geweldig wonder. En ze leggen de handen op de kop, vers 23. 2 handen op de kop. En die ene hand zegt, mijn onreinheid gaat op de onreinheid van het dier. Maar er is nog een andere hand. En weet je wat die andere hand zegt? Dat is eigenlijk een brandoffer. De schuldeloosheid en de rechtvaardigheid van het dier, van het offerlam van Jezus, gaat over op mij. 2 handen op de kop. Het is een transfer. Je reinigt je door het bloed van het lam. En ze sprenkelen het op het altaar, vers 22. En ze legden hun handen daarop. Ik wil aan jou vragen, aan u vragen. Ken je die momenten dat je je beide handen op het offerlam hebt? Dat je bij het altaar staat? En dat je je beide handen legt, niet op een geit, niet op een ram, maar op Jezus. En dat je die eerste hand op hem legt. En dat je zegt, Heer Jezus, mijn afgoderij, mijn oneerlijkheid, mijn trots, mijn egoïsme. Het komt op u. God ziet Jezus als de onreine, als de egoïst, als de roddelaar. En daarom stierf hij een vervloekte dood. Heer Jezus, mijn hand op u. Maar ik leg mijn andere hand ook op u. Waardoor uw heiligheid, uw oprechtheid, uw zuiverheid, uw rechtvaardigheid, uw zuivere spreken, uw zuivere handelen, uw heilige motieven, uw gehoorzaamheid, uw bereidwilligheid, uw dienst aan de Vader, uw liefde voor de Vader, op mij overgaan. En terwijl je daar op het altaar staat en je doet je ogen open, besef je, het Lam is mijn geheim. Het gaat om Jezus. Het centrum van opwekking is dat we Jezus zien. Met twee handen op het Lam. We weten ons als gemeente, als collectief, maar ieder voor zich, gered en gereinigd en perfect gemaakt in Gods oog. Door het Lam. En daarom zijn we hier vanmorgen. Om er maar één de hulde te brengen. En dat is het Lam. Alles wat ik ben, dat ben ik door het Lam. Dat is opwekking. Dat we Jezus zien. En zijn waarde voor God. En zijn waarde voor ons. Geef God dat je dit ziet en op waarde schat. Dan gaan we straks als gezegende mensen naar huis. We hebben Jezus gezien. Ik ga snel afronden. We gaan naar de vierde kenmerk. En dat is nieuwe aanbidding. Weet u wat ik zo mooi vind? Terwijl ze die lammeren geofferd hebben. Terwijl ze die lammeren geofferd hebben, zegt Hizkia. Dit is geen detail. Priesters en levieten, kom erbij. Er was daar een soort aanbiddingsteam. Die zongen de liederen van David en van Asaf. En hij zegt, jullie moeten muziek gaan maken. Jullie moeten een vrolijk geluid voor de Heer maken. Harpen, trompetten, luiten en cymbalen. En terwijl het brandoffer geofferd werd, het offer van de toewijding, kwam de blijdschap. En dat volk wat zich zojuist verootmoedigd had, hoort de bekende liederen die ze misschien al jaren niet meer gehoord hebben. Loof de Heer, want Hij is goed. En bedenk al die psalmen, die oud-testamentische liederen. Ze horen dat en ze knielen zich neer, staat er. Vers 28, heel de gemeente boog zich neer toen men het lied zong en op de trompetten blies. Dus dat heilige moment van verootmoediging verandert in een moment van aanbidding en vreugde. Ze gaan dan met elkaar aanbidden. De liederen worden gezongen. En de koning Hizkia zegt vers 30 dat ze de Heere moesten prijzen. En ze prezen hem met blijdschap en knielden en bogen zich neer. Dat hadden we wel willen zien, hè? Daar hadden we wel bij willen zijn. Die nieuwe blijdschap en die nieuwe vreugde. Dat is een ander kenmerk van opwekking. Het is verootmoediging, ja. Het is bekering, ja. Het is het hart dat we Jezus zien als onze verzoening, ja. Maar meer nog, dat we onze vreugde in Hem gaan vinden. In opwekkingstijden ontstaan de mooiste liederen. Charles Wesley, opwekkingsprediker, zijn broer of hij maakte het lied Jesus, Lover of my soul. En zij prezen hem met blijdschap en ze bogen zich neer. Ken je dat? Dat je je voor God neerbuigt met diepe blijdschap. Dat je voor het altaar ligt, het altaar in je binnenkamer. Misschien wel plat op je gezicht. En je ziet er misschien vanaf de buitenkant verdrietig uit, maar in je hart juich je. Hoe dieper je buigt, hoe intenser je juicht. En heel de gemeente boog zich in. Niet één bleef er staan, ze gingen allemaal buigen. Allemaal loven. Want ze zagen de verhevenheid van de dienst aan de God van Israël. Moet dat buigen? Er moet helemaal niks. Maar er zijn momenten dat je niet anders wilt dan jezelf klein maken en tegelijkertijd God groot maken. Nieuwe aanbidding. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dat is mijn slotwoord. De samenkomst is ten einde. Ze zijn geëindigd met een geweldig lied. En dan staat Hizkia op. Misschien is het u bij het lezen niet zo opgevallen, maar dan staat Hizkia op, vers 31, en hij zegt, wacht even, voor u naar huis gaat, nu bent u aan de Heer gewijd. Kom naar voren en breng slachtoffers en lofoffers naar het huis van de Heer. En dan staat er, toen bracht de gemeente slachtoffers en lofoffers en ieder die gewillig van hart was, bracht brandoffers. Er is dus nog een groep mensen dat een vrijwillig offer wil brengen. Een brandoffer. Een offer van vrijwillige overgave. Je mag de Heer vertellen wat je in hem ziet. Je mag nog een persoonlijk moment bij het altaar zijn. En een vrijwillig offer brengen. Dat is het kenmerk van een brandoffer. Wist u dat? Vrijwillig. En daar vindt de Heer behagen in. Als je vader of moeder bent van kinderen en je kind komt bij je en zegt, pap, kan ik iets voor u doen? Dan ben je geneigd om te denken, wat zit daarachter? Maar dat moet je eigenlijk niet vragen. Of je moet het wel vragen en dan horen wat het kind zegt. Zonder verdachtmaking. En ik heb het wel eens een keer mee mogen maken dat een van onze jongens tegen me zei, pap, ik vind het gewoon fijn om iets voor u te doen. Ja, dat gebeurt niet elke dag. Eerlijk is eerlijk. Dat is met God ook zo. Dat is een brandoffer. Zegt, ik ben niet verplicht, Heer, om dit offer te brengen. Maar ik vind het fijn om het voor u te doen. Hizkia zegt, daar wil ik nog de gelegenheid voor geven. We zijn aan de Heer gewijd, maar nu mag je nog vrijwillig een offer brengen. Zijn er nog mensen die nog iets op hun hart hebben en iets tegen de Heer willen zeggen? Niet omdat het hoort, maar omdat het mag. En dan kwamen er naar voren en ze brachten brandoffers. Mijn laatste vraag. Wat doet dit opwekkingsverslag met u? Wat roept het in u wakker? Wat denkt u dat God vraagt? Van u als gemeente? Van u persoonlijk? Opwekking heeft een geheim. Het laatste vers. Hizkia dan en heel het volk verblijden zich over wat God voor het volk tot stand gebracht had. Want dit was onverwachts gebeurd. Het is Gods soevereine werk. Maar, lieve broeders en zusters, het is onlosmakelijk verbonden met ons gebed. Want God zegt, wanneer mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn. Ook nu, Gods ogen zijn open. En mijn oren opmerkzaam op het gebed van deze plaats. Amen.